staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkander Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Psalm 150, vers 1. Laten wij met elkaar luisteren naar een gedeelte uit de Heilige Schrift. En wel wat u vindt opgetekend in de Hebreeënbrief. Daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 9 tot 16. Hebreeën 4, vers 9 tot 16. Eerst luisteren wij naar de wet des Heren. Onmiddellijk na het lezen van de Heilige Schrift zingen wij met elkaar Psalm 75, vers 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn een dienstknecht, noch zijn een dienstmaagd, noch zijn een os, noch zijn een ezel, noch iets dat uw naasten is. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en opend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Het woord des Heren dat wij vanmorgen met elkander wensend overdenken, vindt uw aandacht in het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is Hebreeën 9 of 4 en daarvan de versen 14 tot en met 16. En daar lezen we: terwijl we dan een hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid verkrijgen mogen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover. Laten wij ons nu eerst stellen in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht des Heren. Heere God van alle barmhartigheid en genade, wij komen aan de morgen van deze kostelijke dag, die God op een zeer bijzondere wijze hebt afgezonden tot uw dienst, hier met elkander voor uw aangezicht. En wij komen u vragen en bidden, pleitend op uw beloften en uw toezeggingen, dat ge ons genadig en gedachtig wilt zijn. Wat is het toch een groot voorrecht, Heere, dat we met elkaar nog opgekomen zijn naar uw huis, dat uw stem nog mogen beluisteren, dat we nog onderwezen zullen worden in uw woord. Hoeveel mensen zijn er niet, duizenden en duizenden, die daarheen gaan naar het goeddunken van hun eigen hart, die daar wandelen en werken in het midden van de wereld. Hoeveel mensen zijn er niet, miljoenen waarschijnlijk, die nog nooit gehoord hebben van het evangelie der genade in de Heere Jezus Christus. Hoeveel mensen zijn er niet ook in het midden van de kerk, die maar aan de buitenkant staan. En die toch, als het erop aankomt, met heel veel godsdienstige leven naar de buitenkant, hun eigen weg gaan, hun eigen zin volgen, hun eigen wil doen. En die niet vragen, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Die nog nooit hebben leren kennen het werk der genade in hun hart. Die nog nooit hebben leren kennen het leven Gods uit de Heere Jezus. Die nog nooit hebben leren zien de heerlijkheid, de majesteit, de glorie van u, o koning der kerk, Jezus Christus. En die daarom vervreemd van dat leven Gods ook uiteindelijk hun eigen weg gaan. En dat is een weg die naar het verderf voert. En daarom bidden wij van u, mocht ge door uw Heilige Geest ook in deze morgenuren ons schenken de arbeid van uw geest. En wilt gij, o verhoogde koning der kerk, Heere Jezus, die daar zit aan de rechterhand Gods des Vaders, en van wie ze daar pas hebben gedacht dat ge opgenomen zijt in de hemelen, en dat ge daar zijt als de grote hoge priester en de advocaat van uw volk en uw kinderen, dat gij ons gedenken wilt in uw voorbeden, en dat gij tussen wilt treden, ook voor ons. Want wij kunnen bidden, wij kunnen vragen, wij kunnen komen met onze noden en behoeften. Ach, Heere, alles wat wij doen, zelfs in de dingen van het Koninkrijk Gods, wij moeten het erkennen en beleiden. Het is altijd met zonde bezoedeld, en het is altijd vol nog van ongerechtigheid. En als gij het niet zou heiligen in uw voorbeden, en als gij het niet zou opdragen en heen dragen voor het aangezicht van uw Vader, en dan pleitend op uw volbrachte werk, wij zouden nooit daarvan de vrucht kunnen hebben. Heere, ge kunt met ons niet te doen hebben. Immers zoals we van onszelf zijn, zoals we geboren zijn, zoals we in de wereld gekomen zijn, zijn we niet anders dan zondige en schuldige mensen. Vragen wij naar u? Gaat ons hart naar u uit? Is het onze begeerte om met honger en dorst naar u de Heere te gaan en dan gevoed te worden met het brood des levens? Dat is het manna dat uit de hemel neerdaalt. En dan gelest te worden met het water des levens dat uit de rotssteen Jezus Christus vloeit? Immers nee, dat doen we niet uit onszelf. Dat is alleen maar een vrucht van uw genadebediening. Maar dat is ook het grote wonder dat ge tot stand hebt gebracht in de Heere Jezus. Daartoe zijt ge ook in die Christus tot ons gekomen. Daartoe hebt ge uw Heilige Geest, o Heere Jezus, op de Pinksterdag uitgestort in het midden van uw kerk, opdat die Geest zou werken in mensenharten, en opdat die Geest zou schenken de vrezen van uw naam, opdat we u zouden leren zoeken bij de aanvang of ook bij de voortgang, opdat ons leven naar u de Heere zou uitgaan en ook voor u zou zijn, waar ge ons ook een plaats hebt gegeven in het leven. Wij bidden van u dat gij gedenken wilt ons allen. Niet alleen in de zin van als een gemeente als geheel, maar ook individueel, persoonlijk. Gij kent ons allen stuk voor stuk, jong en oud. Gij kent ons met al onze moeilijkheden en zorgen die kunnen drukken. Gij kent ons met al onze aanvechtingen, met onze twijfels, met onze... Ja, en zoveel dingen, wij kunnen het allemaal in orde bij u niet verhalen. Maar wat is het een voorrecht dat ge alle dingen weet en dat wij een hoge priester in de hemel hebben die met onze zwakheden bekend is. En die daarom te meer en te heerlijker ook onze zwakheden gedenken wilt. En in die zwakheden uw kracht zult willen vermenigvuldigen en schenken. Wat is het dan groot om te weten, Heere Jezus, dat ge alle vijanden hebt overwonnen. Zonde en wereld, en ook de Satan met al zijn machten en krachten, en dat ge uw volk en uw kinderen bedienen wilt, uit uw rijke volheid. Heere, schenk ons dat ook in deze morgen, opdat uw volk en uw kinderen in het bijzonder mogen worden getroost en bemoedigd. Gekend, al die moeilijkheden waarin ze soms geplaatst worden. Want het is toch niet altijd zo. Als wij het leven der genade hebben leren kennen, dat is het leven des geloofs. Als er iets mag zijn meer of minder, sterker of zwakker van dat geloof in u, o Heere Jezus. Dat we altijd en altijd maar kunnen zingen. En dat we altijd maar bemoedigd het leven door kunnen gaan. Hoe vaak zijn er de tijden dat we ontmoedigd zijn. Hoe vaak zijn er de tijden dat we soms met twijfel in verstand en in hart ons leven voortgaan. Hoe vaak is het de vraag die erop duikt in het hart. Zou het met mij nu inderdaad wel goed staan voor de eeuwigheid? Hoe vaak is er dat wij twijfelen, nee, niet aan de waarheid van uw woord, maar aan de waarachtigheid van wat wij in ons eigen hart menen te kennen. Omdat we hebben leren zien dat we zulk een bedriegelijk hart in ons omdragen. Een hart dat altijd weer u weerstaat in al uw wegen. Wij willen niet altijd gaan de weg die gij voor ons uitstippelt. Het kan zo moeilijk zijn om te gaan in de voetstappen van de Heere Jezus. O, het kan zo zwaar zijn als gij ons een kruis op de schouders legt. En om dan te zeggen, Heere, het is goed wat gij doet. Het kan alleen maar zijn tot de verheerlijking van uw naam. Het kan alleen maar zijn tot het goede van mijn leven. Gij bedoelt immers altijd het goede van uw volk, voor uw volk en uw kinderen. En daar in de glorie van uw eigen naam. Gij wilt toch verheerlijkt worden in uw eigen werk. Niet in het onze. Niet in wat wij hebben of wat wij doen of wat we nalaten. Maar in wat gij doet. En wat ge gedaan hebt in de Heere Jezus. Maar ook wat ge nu nog doet. Als ge redenen neemt uit uzelf. En als ge naar uw soeverein welbehagen in Christus. Door de Heilige Geest. Werkt in het midden van uw gemeente. En niet alleen hier, maar dat is overal. Wij gedenken daarom ook in ons midden degene die met ons niet konden vergaderen. Wij vragen Heere voor de ouden vandaag en de zieken en de zwakken. Voor hen die thuis moesten blijven, die misschien in het ziekenhuis liggen of ergens anders verpleegd worden. Gij kent ze allen, ouderen of jongeren. Geef wat ze behoeven, niet alleen naar het lichaam, boven alle dingen naar de ziel. Als het lichaam zwak is, en als we moeite hebben in en voor dat lichaam. Heere, geef dan dat uw Heilige Geest het hart zo vervullen met de vrezen van uw naam. Dat wij er bovenuit komen en dat we door het geloof mogen zien op u. O dierbare zaligmaker, Heere Jezus, die toch de weg van het lijden en het sterven gegaan zijt. Maar die ook opgewekt zijt, die ook opgevaren zijt in de hemel. En daarom ligt alles in u. Wij gedenken in het midden van de gemeente een echtpaar dat op de dag van gisteren het heeft mogen gedenken hoe ze 40 jaar aan elkander verbonden waren als man en vrouw. Ge hebt het met hen nog wel gemaakt. En we hebben het gehoord, het was niet altijd gemakkelijk in hun leven, in tegendeel. Er is een schaduw over dat huwelijksleven gevallen. Er was de zwakheid, er was het verdriet, er was de tegenslag. Maar Heere, ge hebt het nog weer wel gemaakt. Al was er dan de tegenslag en de zorg. En misschien vaak wel grote zorg. Niettemin hebt gij uw bewarende hand over ze uit willen strekken. En ge hebt ze als man en vrouw willen gedenken met de hunnen. En ge hebt het alles wel gemaakt. Hoe past het ons om met elkander en voor elkander te eindigen in u. De gever van alle dingen en de bron en oorzaak van al wat is en bestaat. Geef ze ook verder wat ze nodig hebben en breng ze op de rechte plaats, Heere. Dat is in kleinheid en ootmoedigheid. Dat is op de knieën voor u de levende God. Dat is in erkentelijkheid voor al wat ge geschonken hebt. Gedenk ze ook verder in de tijden die er voor hen liggen en wees hen een vervullend God. Gedenk uw gehele kerk over het rond der aarde. Wees met al uw dienstknechten die het woord uitdragen. Gedenk in het bijzonder hen die in de heidenwereld arbeiden. En laten ook daar in die landen en onder zoveel volken of mensen gevonden worden die de knieën leren buigen voor u. En die leren vragen naar u en zoeken om u. En als we nou zien op onszelf, dan moeten wij zeggen, o God, hoe kunt ge nog met ons te doen hebben? Dan moeten wij zeggen, hoe kunt ge met dit gebed nog, hoe kunt ge naar dit gebed nog luisteren? Want het zijn zondige lippen. Het is een zondig hart. Het zijn zondige mensen die hier zitten. Maar gedenk ons in uzelf. In de Heere Jezus. In de gave van uw eeuwige liefde. Vergeef al onze zonden en bewaar er ons voor. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. U wordt de gave gevraagd voor de Heer en zijn dienst. En dan zingen wij met elkaar op Psalm 56 en daarvan de versen 5 en 6. 56, vers 5 en 6. Onmiddellijk na de preek en in aansluiting daarop zingen wij met elkaar Psalm 118 en daarvan de versen 10 en 14. We hebben er met elkaar gelezen een heel bekend gedeelte uit de Hebreeënbrief. Nu meen ik dat ik er al op gewezen heb op de Hemelvaartsdag, toen ik hier in uw midden ook was, dat in de Hebreeënbrief in het bijzonder teruggewezen wordt naar de schaduwendienst in het Oude Testament. En dat we altijd weer zien dat de schaduwendienst, alle ceremonieën en instituties die God daar heeft ingesteld, uiteindelijk vervuld geworden zijn in en door Christus en het machtige werk der zaligheid dat hij tot stand heeft gebracht. Nu wordt er hier gesproken allereerst, en laat ik daarmee maar direct beginnen, want dan zit ik zo meteen in het midden van mijn tekst, over de rust die er overblijft voor het volk van God. Nou begrijpt u wel dat er allereerst geduid wordt op het volk van Israël, dat immers door de hand des Heren uit het diensthuis van de zonde in de Egypte is uitgeleid, door de woestijn is gebracht en zo veilig in het land van Canaan, het beloofde land, is gebracht, dat was het land van de rust. En nu zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, en zo is het nu ook met het geestelijke Israël. Dat was niet alleen het geval dus met het volk van toen, zoveel eeuwen terug, maar dat is ook het geval met het volk van Israël van vandaag. Maar nu kom ik toch meteen even met een vraag, die meen ik hier al direct van hele grote betekenis is, in het bijzonder voor het persoonlijke geestelijke leven. Want ik kan me heel goed voorstellen, en dat is al heel wel mogelijk ook in deze morgen, dat er in ons midden neerzitten, die daar zitten met de vraag, ja, dat is nou allemaal waar, en ik geloof de schrift van hele harte, en ik onderschrijf natuurlijk wat God in zijn openbaring ons heeft gegeven, maar staat het wel vast dat ik dat hemelse Kanaan zal binnengaan? Is het wel inderdaad waar dat ik in oprechtheid des harten behoor tot het volk des Heren? Ik behoor tot de kerk, ik ben gedoopt, ik heb de tekenen en zegelen van Gods genadeverbond ontvangen en de beloften des Heren, en ik kan nog veel meer dingen misschien gaan opnoemen, maar is dat nu wel waar in deze zin? Dat het ook toegepast is geworden aan mijn hart en mijn leven. En natuurlijk aanvaard ik deze dingen volkomen met mijn hele leven. Maar leef ik er wel uit? Leef ik er wel bij? En u zegt hier onmiddellijk, de schrijver van de Hebreeënbrief, in het 14e vers, terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Het kan ons enige verwondering wekken dat de apostel het ingaan in de rust van Kanaan hier onmiddellijk verbinden gaat aan de arbeid van de Heere Jezus Christus. Aan de andere kant behoeft ons dat helemaal niet te verwonderen, gemeente. Want zeer terecht was dat ook het geval in het Oude Testament, en ik moet hier toch even die parallel gaan trekken, opdat het ons goed duidelijk wordt. Toen Israël toch immers uit Egypte ging, en toen het geleid werd door de woestijn, wat heeft God toen aan Israël gegeven? Hij heeft er bij de Sinaï de heilige wet gegeven door de hand van Mozes en de engelen, maar heeft tegelijkertijd hem het voorbeeld gegeven waarnaar hij bouwen zou de tabernakel. En die tabernakel is gebouwd. En die tabernakel hebben ze gebruikt gedurende de hele reis door de woestijn. En u weet, dat was het heiligdom waar de Heere verbleef. En dan in het bijzonder in het heilige der heiligen, waar de ark des Heeren stond. En waar boven die ark het verzoendeksel, de Shechina, zoals het heette, de wolk der getuigenis was. En die wolk der getuigenis ging dan het volk van Israël voor, terwijl het dan in de nacht een wolkkolom des vuurs was. Nu was het zo, en daar heb ik ook al even op geduid op de Hemelvaartsdag, dat weet ik, maar ik moet dat toch weer even in verband met deze tekst gaan onderschrijven, dat op het verzoendeksel is eenmaal per jaar het bloed der verzoening gestort werd. Alleen de hoge priester was maar geoorloofd dat binnen te gaan, hij kon daar het bloed sprenkelen, en zo kon hij dan, laat ik maar zo zeggen, in de gemeenschap treden met de Heere. Maar alleen in de weg van het bloed. Het bloed was pertinent noodzakelijk. zou de Heere met, niet met die hoge priester, want die hoge priester was niemand anders en minder dan de representant van het volk, zou de Heere met het schuldig volk in verbinding treden, dan was dat bloed noodzakelijk. Nou, wat nu in de oude bedeling is afgeschaduwd, dat zien we hier vervuld in het Nieuwe Testament in Christus. Al Gods kinderen zijn op reis door dit leven, ik kan rustig zeggen door de woestijn van dit leven. En al Gods kinderen zijn op weg naar de rust. Dat betekent niet dat ze hier niet de tijden van rust kennen, natuurlijk door het geloof in Christus. Maar dat wil ook zeggen dat ze hier de strijd kennen zoals Israël die kende tegen de Amalekieten en al dergelijke mensen. Maar ze kennen de grote oases. Waar de palmbomen en de waterfonteinen waren en waar ze uit kunnen rusten en waar ze verfrist en gesterkt worden door de hand des Heeren zelf. Maar, zou dat volk nu naar de rust kunnen gaan, en zal straks die rust een deel kunnen zijn, dan is het nodig dat er bloed is. Dan is het nodig dat er een hoge priester is die voor hen binnen is getreden. En daarover spreekt hier de apostel nou in dit bepaalde schriftgedeelte. Daartoe zegt hij is Christus in de hemelen doorgegaan om daar te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Als daar in onze Bijbel gesproken wordt, hij is door de hemelen doorgegaan, dan zouden wij het zo heel eenvoudig kunnen zeggen, door de wolkenhemel, door de sterrenhemel en zo is hij gekomen in de hemel der hemelen. Maar daar is hij ook doorgegaan. Hij is zo gezegd door de paardenpoorten gegaan, hij is lang de straten van goud gewandeld en hij is het binnenste heiligdom gekomen waar zijn vader in de hemel was en hij is daar gekomen met zijn doorboorde handen om daar te tonen het volbrachte werk dat hij gedaan had voor de zijnen. En ook natuurlijk tot de verheerlijking van al de deugden en de majesteitelijkheden God. Met andere woorden, de priester gaat dus in tot het heiligdom. En als we nu gaan denken aan Aaron en de opvolgers in het Oude Testament, dan weten wij dat onder Israël de hoge priester het middelpunt was van alle godsdienst. Hij was de drager van de geheimenissen des Heeren. En vooral op de grote verzoendag, ik duidde daar al op, dan ging hij in dat heiligdom met het bloed. Maar hij kwam ook weer uit het heiligdom even later en dan moest hij volgend jaar datzelfde ritueel weer beginnen. En ik kon er weer in en ik kwam er weer uit en dat ging elk jaar maar weer opnieuw. Dat was om aan te duiden dat in het Oude Testament wij te doen hebben niet met de vervulling, alleen maar met de afschaduwing en de typering. En nu vind ik in het Nieuwe Testament juist de vervulling. Christus ging in het heiligdom in. En hij wordt hier in mijn tekst genoemd de grote hoge priester. En hij wordt zo genoemd omdat de Heer Jezus in het heiligdom is binnengegaan met zijn eigen bloed. Hij ging daar niet in met het bloed van stieren of van bokken of van welke offeranden. Nee, hij toonde daar het bloed van zichzelf. Hij wordt ook groot genoemd omdat Jezus met ene offerande volmaakt heeft al degenen die hij gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed. Hij ging niet in, hij ging niet uit en dan iedere keer maar weer. Hij ging in het heiligdom en hij is daar gebleven. Maar met hem en in hem, in dat hoge priesterlijke hart, droeg hij al degenen die hem van de Vader gegeven waren en die hij gekocht had met de dure prijs van zijn bloed en die hij dus nu met zich in de hemel heeft opgenomen. Die zijn er al. Principieel in het werk van Christus in zijn hart. Nog niet in werkelijkheid, nog niet definitief, nog niet absoluut. Het moet nog uitgevoerd en doorgevoerd worden door de werking van de Heilige Geest in het midden van de kerk. Als die geest van noord en zuid en van oost en west en overal zijn volk binnenhaalt. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Jezus heeft in Gethsemane de strijd gestreden, later op Golgotha in bijzonder. En toen is hij van Golgotha, ja, naar het graf gegaan, maar dan toch zo straks bij de hemelvaart naar de hemel. Nu treedt hij op de Vader toe. Maar gemeente, wat een onderscheid heb ik hier, dat mag ik toch met één woord wel even zeggen. Als u denkt aan de Hof van Gethsemane en u denkt aan Golgotha, dan ziet u daar, en ik spreek het hier met Psalm 22, een vorm en geen man. Zo zegt David het daar, maar het is eigenlijk de Heilige Geest die daar in de Messiaanse Psalm 22 al spreekt van Christus. Maar hij is nu geen worm en geen man die daar staat onder de last van de toren Gods, onder de vloek van de Heilige Wet. Hij heeft alles gedaan wat gedaan moest worden. Al de vijanden heeft hij overwonnen. Hij staat nu als een grote triomfator. Daarboven in de hemel bij de Heere. Hij is daar niet meer een smekeling die daar op de knieën ligt voor de Heere. Hij is daar degene die vervuld, die volbracht heeft het werk des Vaders. En nu zullen met hem allen zegevieren die in hem zullen geloven. Daar in de hemel herhaalt de Heer het gebed. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt bij mij zijn. En de gebeden van zijn volk, die opgezonden worden van hier en ook vandaag en ook eruit ons midden en waar dan ook. Deze gebeden worden door de Heere Jezus opgenomen en die worden geheiligd in zijn voorbeden. Wat baat het, mag ik het eens even sterk zeggen? Wat baat het als ik met mijn gebed, al is het nog zo waar, dat ik met mijn gebed tot die heilige God kom. Wat baat het als u met uw verzuchtingen u stelt voor die troon der genade. Dan blijft er maar één ding over, ik kom er straks wel even op terug. Dan blijft er maar één ding over dat de Heere door de goed van zijn majesteit ons verteert. Maar de Heere Jezus is daar de grote hoge priester. En het is als een vrucht van dat hoge priesterlijke werk niet maar alleen hier op de aarde. Maar dat hoge priesterlijke werk dat er doorgaat in dat binnenste heiligdom. Dat God naar het zuchten, naar het bidden van zijn volk en zijn kinderen wil luisteren. En dat hij het hoort en verhoort. In tegenstelling met Aaron onder het Oude Testament, u weet dat veel te goed. Kwam Aaron, zo zei ik straks al, terug. En werd de deur van de tabernakel weer gesloten. Of liever gezegd, de deur, dat was het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen. En dat viel weer dicht. En dan kon je die ark niet meer zien. En je mocht dat die ark niet meer naderen. Ook de hoge priester niet. Maar als de Heer Jezus naar binnen is gegaan, als de grote hoge priester, dan vallen de deuren, mag ik het zo zeggen, niet dicht. Maar de deuren van de hemel staan al wagenwijd open. En uit die deuren des hemels, daaruit dat binnenste heiligdom, waar die hoge priester zijn handen gaan uitstrekken, en dat zijn doorboorde handen die aan het kruis genageld geweest zijn, daar vloeien al uit al de zegeningen die zijn kerk en zijn kinderen nodig hebben door al de eeuwen en de tijden heen. Met andere woorden, de hemelvaart is de waarborg van de zaligheid van Gods kinderen. En dan kunt u heus nog wel verder gaan dan de hemelvaart. Het is niet alleen maar de hemelvaart van de Heere Jezus, maar het is het soevereine welbehagen waaruit uiteindelijk alle dingen voortvloeien. Want ik kan spreken over het werk van Christus, ik kan spreken over het werk van de Heilige Geest, ik kan spreken over wat ik bevind en doorleef door het geloof, maar al deze dingen vloeien uiteindelijk, ja zeker voort uit Christus. Maar Christus is geboren uit het soevereine welbehagen Gods en is een gave des Vaders. En dat moeten wij nooit vergeten, gemeente. Dat is een zaak die niet altijd leeft in het midden van de kerk. Wij geloven in de drie-eenheid, de Triniteit. Maar waar is in de prediking zo vaak sprake van de Triniteit, van de drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Wij spreken over het borgwerk van Christus en ik doe er al natuurlijk helemaal niets van af, want het is het meest diepe en hoge waarover we kunnen spreken. Al eigenlijk niet. Het meest diepe en het hoogste, dat is het welbehagen van God. Zodat God uit zijn wonderlijke welbehagen, het liefste wat hij had, dat is zijn Zoon, gegeven heeft tot een zoenoffer voor de zonde. En nu gaat de apostel hier verder in deze tekst. Er staat, hij vermaant, om tot de troon der genade te gaan op grond van het feit dat Jezus ten hemel is gevaren. En dan zegt hij het zo, want daar gaat hij zijn woord een kracht bij zetten. En dat lees ik u even in vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Er zijn in vers 14 al prachtige dingen gezegd in verband met de hoge priester daar in de hemel. Maar nu kan de vraag toch in het gemoed bij ons opkomen. Als dat nu allemaal waar is, wil die hoge priester met mij wel te doen hebben? Ik ben zo'n zondig en zo'n schuldig mensenkind. Als ik mezelf zie in de spiegel van Gods heilige wet, dan is het inderdaad waar wat de catechismus met wat andere woorden zegt. Maar dat ik van het hoofd tot aan de voeten totaal melaats ben. En dat ik voor die God nooit en ten nimmer zal kunnen bestaan. Dan is het inderdaad waar dat ik geneigd ben tot alle kwaad. En dat ik geen goed kan voortbrengen. Kan dan de hoge priester de helpende hand wel tot me uitsteken. Ook als ik zucht en bid en worstel. En mag ik nou op grond van het ingaan van die hoge priester in dat heiligdom naderen tot de heilige God? Ja, zegt hier de schrijver van de Hebreeënbrief, die apostel. Want, zegt hij heeft medelijden met onze zwakheden. En hij kan medelijden hebben met onze zwakheden, omdat hij zelf ermee in aanraking is geweest. De vreselijkheid van de zonde en de gevolgen van de zonde heeft de Heer Jezus op een manier meegemaakt waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken. U zult kunnen begrijpen, ik heb zoveel preken gemaakt, ze zijn niet meer te tellen bij de honderden. En ik heb zo vaak gepreekt en zo vaak gemediteerd over deze dingen. Maar dan heb ik heel vaak op de studeerkamer, maar ook vaak terwijl ik aan het preken was, moeten denken. Wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? Die daaruit het gezang van de engelen kwam. Die daaruit het hart van zijn vader kwam, vol van liefde. Die daaruit de hemel van glorie kwam. En die daarna deze verdorde zonde verpeste aarde is gekomen. Moet u eens even in gaan denken. Als u en ik hier in het midden van deze aarde wandelen en we hebben te doen met mensen. Wij kennen de mensen niet en wij zijn zelf zondige mensen en wij voelen dat niet en wij doorvoelen dat niet. Maar wat moet dat voor Jezus geweest zijn? Zonder zonde, nooit zonde gehad, nog gekend, nog gedaan. Niet de minste begeerd of de ritseling van deze dingen zijn ooit in zijn hart opgekomen. En die staat daar in het midden van zulke zondig mensengeslacht. Dat een vijand van hem is, dat hem uitwerpt, die staat er, en dan ga ik nog veel verder, die staat er te midden van zijn discipelenkring, dat is dus de kring die hem lief heeft gekregen, omdat hij ze eerst heeft lief gehad, hij heeft ze gekozen tot zijn beminden. En wat waren de discipelen? Ik noem maar een paar dingen. Petrus heeft hem verloochend, die zegt, ik ken die man helemaal niet. En Thomas zei, als ik niet eerst doe en als ik niet dat eerst doe, dan wil ik helemaal niet geloven dat hij is opgestaan. En zo zou ik veel verder kunnen gaan. En zo heeft Jezus gestaan tussen het volk van Israël. Dat was het bondsvolk, dat was niet een heidensvolk. Dat waren niet de Amorieten of de Egyptenaren of hoe ze maar heten mogen. Dat waren de bondskinderen. En in het midden van die bondskinderen, de fariseeën, de sadduceeën, dat waren de mensen. Wat we vandaag wel zouden kunnen noemen, de dominees en de ouderlingen en de diaken en de mensen die de leiding hadden en die het volk hadden te onderwijzen. Was daar de vreze God? Op een enkele uitzondering na. Nicodemus, Jozef van Arimathea, maar de rest, vijanden, grote vijanden van God. Ja, dat kan nog. Laten we heus niet alleen op de fariseeën van die tijd zien. Laten we heus niet alleen over de sadduceeën praten. Laten we het heus niet alleen over de schriftgeleerden hebben. Laten wij veel liever doen wat God zegt in zijn eigen woord. Laten wij de hand maar eens in de boezem gaan steken. En haal dan straks die hand er eens uit en ga dan eens bekijken of die hand nog zo is. Omdat die melaats is totaal. En dan zal ik u vertellen, dan kunnen wij voor die levende God niet bestaan. Tenzij wij gewassen zijn in het bloed van de Heere Jezus. En u zegt de Heere, ik kom daarop terug. Ja, hij heeft medelijden met onze zwakheden en hij kan medelijden hebben. Nou staat er eigenlijk in het oorspronkelijke woord, wat wij in het Nederlands ook wel kennen, al is dat een vreemd woord, het is niet zuiver Nederlands, maar wij kennen dat woord sympathie. Dat woord sympathie heeft in het Nederlands wat een andere klank dan het bijvoorbeeld in het Engels heeft. Als ik het woord in het Engels aan de andere kant van de oceaan gebruik van sympathie, dan wil dat nog weer wat anders zeggen dan wanneer ik het hier gebruik. Maar ik gebruik het natuurlijk hier op de kansel in de zuiver Nederlandse zin van het woord. Heel eenvoudig, ik neem een exempel, een voorbeeld. Ik heb een vriend, in de Nederlandse zin van het woord. Heel eenvoudig, ik neem een exempel, een voorbeeld. Ik heb een vriend, en dat is een harte vriend. Ik ben met hem opgegroeid, ik heb met hem gespeeld, ik heb misschien met hem naar school gegaan enzovoort. Als u hem het leed treft, dan kunt u wel begrijpen, als ik een echte vriend ben, dan is er toch wel iets van pijn ook in mijn hart. En dan is er ook wel iets dat bewogen wordt in mijn allerbinnenste. Dan is er toch wel het emotionele ook in mijn eigen leven. En wat hem gaat drukken, dat gaat mij dan toch in elk geval voor een bepaald deel ook drukken. Maar dan neem ik het nog heel anders. Nou heb ik een vriend, en die komt in ontstellende omstandigheden. Die verliest, laat ik dan allemaal maar zeggen, een kind van 3 jaar. Ik heb dat nooit meegemaakt. Ik kan dat zelfs nu persoonlijk hier wel helemaal persoonlijk zeggen. Ik heb dat nooit meegemaakt, dus ik weet niet wat het zeggen wil uit eigen ervaring om een kind of een kleinkind te verliezen. Nou kan ik naar die vriend toe gaan en ik kan die vriend de hand gaan drukken en dat meen ik van heel haar hart en ik leef met hem mee. En ik wil het nogal sterker zeggen, ik schrei met hem mee. Dat is me heus in de gemeente meer dan eenmaal gebeurd, dat ik niets kon zeggen, dat ik alleen maar tranen had. Zo was mijn gemoed met die mensen aangedaan. Maar voelt u dan wat die mensen voelen? Nee. Ik mag zelfs schreien tranen van droefheid met ze. Maar ik voel niet wat zij voelen, omdat ik dat niet heb meegemaakt. En nou kom ik weer tot mijn tekst. Nou zegt mijn tekst, we hebben een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hij kan het. En daarmee wordt niet alleen aangeduid de mogelijkheid, terwijl dan de vraag nog over zal blijven of hij het wel doen zal, ja dan nee. Nee, de apostel wil juist alle twijfel ten eenenmale wegnemen en hij verzekert hier het volk aan wie hij schrijft, en dat zijn natuurlijk de bekeerde Joden, dat de Heere Jezus medelijden met ze zal hebben. Wat wil dat zeggen, zwakheden? Laat me dat eerst even verklaren. De catechismus brengt ons hier op het spoor, als hij in zondag 30 gaat zeggen dat onze overblijvende zwakheden door Christus lijden en met zijn sterven bedekt zijn geworden. Wij moeten hier dus volgens de catechismus, en ik geloof terecht, voornamelijk denken aan de zwakheden van het vlees, waarmee wij ons hele leven te strijden zullen hebben. Nou, de rust die ze nou zoeken in te gaan, bestaat ook daarin dat ze altijd maar weer te strijden zullen hebben met de boze werken die van buiten en van binnen ook uit hun eigen hart altijd maar weer opduiken. In de hemelse Kanaan daarboven, daar zal geen zonde zijn. Daar zal alle zonde weggenomen worden, alle tranen zullen worden uitgewist. Er is geen verdriet, er is geen smart, er is niets dan de gemeenschap met de levende God. Onder de zwakheden wordt dus niet verstaan, begrijpt u dat God de zondige daden zelf, want die had de Heer Jezus niet. Jezus was een mens, een waarachtig mens, net als u en ik, van vlees en bloed, maar zonder zonde. Zonder enige zondige gedachte, zonder enige zondige begeerte. Hij was de heilige in zichzelf. Jezus kon dus wat dat betreft geen medelijden hebben met het kwade en met het zondige. Zou de hoge priester, die zichzelf heeft opgeofferd voor de zonde kunnen dulden? Zou de hoge priester die zijn bloed heeft gestort tot de vergeving der zonde, de zonde door de vingers kunnen zien?
Zou hij die de levendmakende geest heeft verworven en door die geest werkt in het hart van mensen om die te vernieuwen en te reinigen, zou hij dat dan allemaal kunnen dulden? Immers nee. Trouwens, ik ga veel verder. Het is niet alleen de hoge priester die de zonde niet kan dulden. Gods kinderen kunnen het ook niet. Ik zeg niet dat er niet de tijden zijn dat ze de zonde dulden. Ik zeg zelfs niet dat er niet de tijden zijn dat ze de zonde zelfs doen. Maar ik zeg wel dit, als wij door genade, door de Heilige Geest bearbeid geworden zijn en God heeft ons ontdekt aan onszelf en heeft ons laten zien wat de zonde is in het aangezicht van de Heilige, majesteitelijke, glorieuze God, dan haat ik de zonde om Gods wil, niet maar alleen om mijn wil, niet alleen om het feit dat ik als ik zondaar ben naar de hel ga, ook niet om het feit dat ik allereerst naar de hemel zou willen, maar om het feit dat ik mijn schepper en vermeerder uit wiens handen ik voortgekomen ben, omdat ik hem beledigd heb door de zonde, dat kost mij de tranen en de verbreking van het hart. Dan haat ik het kwade en dan vlucht ik van het kwade. Gods volk kan met de zonde geen vrede hebben. Genade zet altijd de zonde in het rechte licht en daarvoor hebben we de afkeer van de zonde en de strijd ertegen. En als dat niet het geval is, mijn broeder en zuster, hier hebt u nou een kenmerk zuiver naar de schriften, naar onze gereformeerde belijdenis. Als dat niet het geval is bij u, dan kent u niet het leven der genade. Het mag wat sterk gezegd zijn, maar het is inderdaad het geval. Dan missen wij het leven der genade totaal en dan staan we nog als onbekeerde mensen voor de levende God. Dat zijn de eerste beginselen die geleerd worden door de Heilige Geest en door de kracht van het woord van God. Wat de apostel hier wil zeggen, dat is nog wat anders. Er zijn in het midden van Gods kerk en die zullen er altijd blijven en die zullen vanmorgen hier waarschijnlijk in ons midden ook al zitten. Er zijn altijd bekommerde harten. Daar zijn mensen die kunnen zeggen, inderdaad de Heere is mij te sterk geworden en hij heeft mij opgezocht. In een oudere of een jongere leeftijd, dat doet er zaken niet. Maar Gods geest en zijn woord heeft mij aangeraakt en ik heb dat woord lief gekregen. Ik heb mijn gemis gezien en uit dat gemis heb ik naar de Heere leren roepen. Ik heb de hartelijke begeerte om de verlossing in de Heere Jezus te kennen en meer en dieper en schoner te kennen. Maar helaas, en dat moet ik eraan toe gaan voegen, met al die werkzaamheden en al die dingen die je kent. O, wat heb ik nog een zwakheden van het vlees. Aan alle kanten word ik maar belaagd door de wereld en wat de wereld geeft. En ik word bestreden en ik struikel. O, als de Heere mij niet bij de hand zou vatten, dan zou ik elk ogenblik struikelen. En ik zou zelfs van hem afdwalen en ik zou mijn eigen weg nog gaan. Dat betekent niet dat de zonde mij aangenaam is geworden. En dat betekent niet dat ik de boze lief krijg. Maar het betekent wel dat ik van het kwade licht verrast word. En die sta ziet toe dat hij niet vallen. Zal de rust hun deel zijn? Zal de Heere ze niet verwerpen? Nog meer. En daar hebt u een vraag waar heel wat mensen mee zitten. Zijn de zwakheden van het vlees juist niet een bewijs dat ik het genadeleven helemaal niet ken? Ik meen dat het genadeleven mij niet vreemd is. En ik meen dat ik toch wel iets van het geloofsleven ken. Maar er zijn zoveel zwakheden overgebleven in mijn vlees en in mijn hart en in mijn leven. O God, heb ik wel ooit het waarachtige geloofsleven kennen. Heeft uw Heilige Geest in mijn hart gewerkt? Is dat nou wel iets wat uit mijn verstand of waaruit ook uit opvloeit? Is het alleen maar opvoeding? Of is het nou inderdaad waarheid? En nou krijgt u de troost van het evangelie Gods. De hoge priester kent de zijnen en de zwakheden van zijn volk. Hij staat helemaal niet vreemd tegenover die zwakheden. Hij weet wat het zeggen wil te strijden tegen het kwaad. Hij is niet onbekend met de zonde, al was hij zelf zondeloos. Hij is verzocht geweest aan allen tijden, u weet dat, in de woestijn kwam de duivel al tot hem, hij is verzocht geweest door de fariseeën. Ja, hoe vaak is de duivel niet bij hem geweest? Die zijn eigen discipelen. Toen heeft hij een keer moeten zeggen, ga achter weg, achter mij Satan, as. Dat was toen zijn eigen discipelen hem in tot verleiding wilde brengen. Altijd wordt Gods volk verzocht, laten wij er goed van overtuigd zijn. En dat is altijd hier aan deze zijde van het graf. En verzoeken, dat betekent beproeven om iemand tot het kwade te brengen. En nu was Jezus waarachtig mens. En daarom kon hij verzocht worden. En gelijk als hij verzocht is, zo worden wij verzocht. Maar dan zonder de zonde deed hij. En wij met zonde in ons leven. Nou, de apostel die zegt het hier, dat in de Heere Jezus, dus in hemzelf, het zondige leven niet was. Dat wil dit zeggen. Er is bij u en bij mij altijd een aanknopingspunt voor de vorst der duisternis in ons eigen leven. Als het Satan rondgaat, om nou een bijbelwoord te gebruiken, als een briesende leeuw of ook als een engel des lichts, om als het kon ons te verleiden, dan moeten we nooit vergeten dat de Satan altijd een aanknopingspunt heeft in ons leven. En daarom waarschuwt de schrift ons altijd dat we zullen moeten waken, waken ten dode toe. En dat we altijd moeten vragen, wat is de wil van God voor ons? De verzoeking voor de Heer Jezus was ernstig. Ik herhaal het nog eens, en dat kon omdat hij waarachtig mens was, al was het dan zonder zonde. Maar zulke hoge priester is er nu in de hemel en hebben wij nodig. Is het nou te verwonderen waar de Heer Jezus nou al die zwakheden van de mensen kent en van zijn volk ook? Is het nou te verwonderen dat nu hij in de hemel is en nu hij daar zit aan de rechterhand Gods des Vaders, dat hij medelijden heeft met de zwakheden van Gods volk? Is het nou te verwonderen dat hij met zijn gebed en zijn verzuchting voor en ten behoeve van dat volk tussentreedt bij de Vader? En dat hij ze draagt op zijn handen, nee, op zijn hoge priesterlijke hart. En dat hij uit dat hoge priesterlijke hart ze bedienen gaat. In de hemel is dat volk niet vergeten. De Heer Jezus heeft ze meegenomen in zijn hoge priesterlijke hart. Hij gedenkt ze, hij bidt voor ze, hij ondersteunt ze door zijn geest. Hij houdt ze staande door zijn genade. En nou tenslotte, vers 16. Laat ons nu met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ik wil eerst even de nadruk leggen op dat woord troon der genade. Dat is een woord dat wij vaak gebruiken in ons gebedsleven. Dat is een woord dat in de Heilige Schrift meermalen voorkomt. Maar hebt u er zich wel eens rekenschap van gegeven wat dat eigenlijk is, troon der genade? Hier openen zich wijde perspectieven. Troon, dat zegt heiligheid. Majesteit, dat zegt God staat op een machtige afstand van u en van mij. Want zijn troon is in de hemel en de aarde is de voetbank van zijn voeten. U moet hier even denken, want dat beeld is het hier eigenlijk, aan een vorst die op de troon zit. Maar dan aan een Oosters vorst uit de vroegere tijd, niet van nu. Want de vorst van vandaag is eigenlijk meer een symbool dan dat een vorst nog iets heeft te zeggen. Maar u moet denken aan een vorst uit de oude tijd. Hij was een potentaat en een dictator en die kon doen met het leven van de mensen zoals hij wilde. Maar die zat daar ook in de majesteit van zijn machtige paleis. En nu kom ik tot het tweede. Genade. Dat is precies het tegendeel. Genade wil zeggen liefde. Genade wil zeggen dat die hoge God, die ik nooit en te nimmer bereiken zal en met wie ik nooit de gemeenschap zal kunnen treden, naar beneden is gekomen. En dat die God de hand heeft uitgestoken en nog doet. En dat die God naar deze lage aarde, naar het zondige mensengeslacht komt, om daar zijn naam te verheerlijken. Troon. Dan denk ik bijvoorbeeld om een Bijbels voorbeeld te gebruiken aan een visioen dat ik lees in Jesaja. En dat dan ook de profeet heeft ontvangen waar hij zag dat die tempel vol was met het kleed van de heilige. En waar de cherubijnen waren en waar ze riepen in mijn seraf ook, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen God. En dat hij eruit moest roepen in de zondigheid van zijn hart. En ook met de zondigheid van zijn lippen toen God hem riep tot de dienst. O God, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van zondige lippen ben. En genade, dan denk ik aan die open armen van Christus. Genade, dan denk ik aan die gekruiste Heere Jezus. Genade, dan denk ik aan het woord dat hij gesproken heeft, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u de rust geven. Bij het woord troon, dan word ik bang. Dan moet ik sidderen. Dat zegt mij vuur en gericht. Want vuur en gericht, dat zegt de Bijbel zelf, dat is niet mijn woord. Gaan uit van de troon des Heren. Maar genade heelt. Daar hebt u de lichtglans van de hemel. En nu ziet u hier in mijn tekst onder andere dat die twee, nou mag ik het zo zeggen, met elkaar in een huwelijk treden. En dat ze samen een eenheid gaan vormen. En die eenheid, troon en genade, die is nou ontstaan in en door Christus. Als Christus niet in de wereld gekomen was, dan was de troon van God nooit en nooit een troon van genade geworden. We hadden nooit een zondaar de knieën kunnen buigen in ontferming, om ontferming te hebben en te ontvangen. Maar nu die troon een troon van genade is, nou zegt de Heer, nou kunt u er terecht. Want Christus is in de vernedering ingegaan. Hij heeft de eis van de wet vervuld en de vloek van de wet gedragen. En de vlammen van Gods toren zijn in het bloed van de Heer Jezus geblust. Gelijk het verzoendeksel zich uitspreidt immers over de wet in het Oude Testament. Zo strekt het bloed van de Heer Jezus Christus zich uit over het zwaar geschonden recht van God. Verzoenend, bedekkend, vergevend. O God, wat groot. Als dat het geval niet was, Heere, zou ik ooit bij u terecht kunnen? Want immers de wet vervloekt en verdoemd. Maar nu is het dat bloed dat er zich over uitspreidt en al de doem en de vloek van de heilige wet wegneemt. Zo is er genade in hem. En wat ik nu zie, dat is dit, dat er geen wrekend rechter meer zit op de troon Gods. En als er nu van Gods kinderen voor de troon des Heren komen te staan, ja, dan staan ze in zichzelf daar al schuldigen, want ze komen nooit boven de schuld uit. En toch niet. En daar heb je het paradoxale. Want de Heere Jezus heeft de schuld van dat volk weggenomen. En daarom staan ze daar in die zin als vrijen in en door het bloed van de Heere Jezus Christus. Nou gaat er geen vuur uit van de troon des Heren om ze te verbranden en te verteren. Nu gaat er barmhartigheid en genade uit die troon des Heren uit. Voor dat arme volk. En nu zegt de apostel, en laten we nou heen gaan naar die troon der genade. Om barmhartigheid te bekomen der bekwame tijd. Is nou die opwekking nog nodig? Vergeet het niet. Er zijn altijd nog mensen die van verre staan en die het niet zo gemakkelijk durven te accepteren. En wij kunnen het ook uit onszelf niet, mijn broeder en zuster, dat is ook genade. Als ze zien op een wankelmoedig hart, als ze zien op de gebondenheid aan de wereld, aan zoveel banden en heerschappij met de boze en al de boze machten ook in hun eigen leven, dan moeten wij zeggen, inderdaad, het is waar, God overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. God tekent ons uit in onze schande en in onze naaktheid, in de vuilheid van ons bestaan. Ik kan voor God niet bestaan. Ik heb geen grond onder mijn voeten. Alle verontschuldiging moet mij besterven op de lippen. Ik kan met niets komen voor de Heer. Alles klaagt mij aan. De wet en de duivel en mijn eigen consciëntie. Maar, en zie nu wat het is, en daar hebt u de troost, en daar hebt u de vastigheid. In al die dingen is nou de trekkende liefde van God. Nou zegt hij, kom nou tot die troon der genade. Met al die dingen waarmee je toch eigenlijk niet kunt en durft. Legt u maar voor die troon der genade neer, en dan zult u gewaar worden, het is een troon van genade. En dan zegt hij dat nog heel sterk. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En dan staat het er eigenlijk nog sterker. In het oorspronkelijke staan twee woorden. Of liever gezegd een woord dat bestaat uit twee delen. Dan zeg ik het wat beter. Het ene deel van dat woord dat houdt verband met ons Hollandse woord alles. En het andere deel van het woord dat houdt verband met spreken. Als ik dus het woord vrijmoedigheid nou helemaal neem, letterlijk zoals het daar staat in het oorspronkelijk, dan zou ik het dus eigenlijk zo kunnen vertalen, maar dat is geen goede vertaling en daarom gebruiken wij dat niet. Alles zeggen, alles spreken tegen God. En als u dat nou goed even in uw aandacht houdt, dan liggen daar twee dingen in, blijdschap en smart. Blijdschap dat ik alles tegen de Heer mag zeggen. Blijdschap dat ik niets achter hoef te houden. Blijdschap dat er niets en niemand voor God te minderwaardig is, te gering en te onbeduidend. Dat ik met alle zorgen, met alle moeite, met alle bestrijding, met alle verdriet, ook met alle zonde, ook met alle ongerechtigheid, ook met alle tekort, voor de Heere mag komen. En dat ik de Heere alles, maar dan ook alles mag zeggen en me helemaal uitspreken en mijn hart mag uitgieten. Heb je dat wel eens gedaan? Dan spreekt de Heere vaak over dat we de binnenkamer binnen zullen moeten gaan en de deur zullen sluiten. En dat we dan ons hart uitgieten voor God. Is dat niet groot? Als we er iets van kennen, gemeente, dan worden we zo klein dat er toch één adres is. Waar ik met al mijn nood en mijn moeite, met al mijn zorg, geestelijk en lichamelijk, tijdelijk en eeuwig terecht kan. Maar er zit in dit woord tegelijkertijd een stuk verdriet. Namelijk verdriet voor de oude mens. Want we mogen niet alleen alles de Heere zeggen, maar nou anders, wij moeten alles de Heere zeggen. En we mogen niets achterhouden. Nou, als je nou niets achter mag houden, je moet alles de Heere vertellen, die God die zo heilig is en goed. Voelt u dan niet hoe pijnlijk dat is voor het hart? Voelt u dan niet dat hier vaak het mankement ligt van ons geestelijke leven? Ik wil wel heel veel zeggen aan God. Maar als er op aankomt, dat één, dat ik graag verbergen wil en dat ik voor niemand zal willen weten, dat wil ik ook niet zeggen aan de Heer. En als ik het moet, dan kost het me verdriet en pijn en smart. Dan handhaaf ik mezelf, maar wat graag. Wat kan het ons in het natuurlijke leven en moeite kosten om ons kind, bijvoorbeeld wanneer het iets verkeerds heeft gedaan, tot een eerlijke biecht te brengen. Dan jokt het er soms maar omheen en het draait er maar omheen en het is koppig en het wil maar niet. Ja, maar zo zijn wij ook. Hoe zijn wij voor de Heer, hè? Verbergen wij de zonde niet al te licht? Is het niet nodig dat de levendmakende geest ons ontdekt en ontdekt en altijd maar weer omdat we onze zonde zien zoals die zonde is en we die zonde voor de Heer mogen neerleggen? En dan tenslotte, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade mogen vinden. Barmhartigheid en genade, daar heb ik twee woorden, maar eigenlijk heb ik daar alles in begrepen. Wat ik ook begeer van de Heere, het is allemaal terug te leiden tot het ene, dat is de barmhartigheid van God en de genade des Heeren in Christus. En dan zou ik u en mijzelf op het hart willen binden. Ik sluit me van harte er zelf bij in. O, zoek toch die barmhartigheid die bij God is. Er is meer barmhartigheid dan we durven te denken. En er is meer genade dan dat er bij ons zonde en ongerechtigheid is. Leg u met al wat u bent en al wat u mist. Leg u voor de Heere neer. Die God stelt niet teleur. Want als zondige mensen hebben wij genade nodig. En nu kan ik me best begrijpen dat hier iemand in ons midden vanmorgen zegt, ja dominee, maar dan moet u zo, ik heb al zo lang gebeden en ik heb al zo lang gevraagd en ik heb gezucht en ik heb geworsteld van dag tot dag en van week tot week. En er komt maar geen uitkomst en er is maar geen verlossing en het lijkt me dat de hemel van koper is en dat het alles maar terug stuit en ik krijg het maar weer terug. En ik zit maar altijd in dezelfde moeite en zo gaat. Nee, de Heere hoort niet op mijn tijd. Niet op mijn wijze. Hier staat ter bekwamer tijd. Nooit te vroeg. Nooit op mijn tijd. Maar ik kan ook zeggen, nooit te laat. Altijd op de tijd dat hij het nodig acht en dat hij het profijtelijk acht voor ons eigen persoonlijke leven en ook tot de eer van zijn naam. De Heere helpt. Hij blijft niet achter. Hij is een God van menigvuldige ontferming. En daarom vrees niet, gij kleingelovigen. Als we dat leven niet kennen, dan moeten we vrezen. Gaat zo niet verder, niet ene stap. Gaat het leven zo niet door, mijn broeder, mijn zuster, mijn jonge man en meisje in ons midden en kinderen. Na, ga niet ene stap verder. Buig de knieën en vraag de Heere. Geloof in zijn heilrijk woord. In de beloften die in de Heere Jezus Christus ja en amen zijn. Gelooft in het feit dat er staat, een hoge priester. O, komt dat die hoge priester en vraagt en bidt en worstelt. Dat hij ook u gedenken wil naar zijn eigen woord en zijn toezeggingen. Zijn woord is waarachtig. Hij weet van geen liegen en van geen onrecht spreken. Hij is ten hemel gevaren. Hij is er nog altijd werkzaam. En als hier in de hee, op deze aarde bedoel ik, een bidder werkzaam is, dan is daar, Gode zij dank, in de hemel, mag ik het ook menselijk zeggen, ook een bidder werkzaam. En als een vrucht van dat gebed van die Christus en van zijn werk hier op aarde, geeft hij de zondaar wat hij behoeft, mits die zondaar komt met al zijn ledigheid en verlorenheid. Tot de prijs van God. Amen. We zingen Psalm 118 vers...
Heere, laten wij ons in oprechtheid mogen buigen voor u, de Heere. Laag in het stof, vanwege uw hoogheid en majesteit. Maar laten wij ons ook mogen buigen voor u, met honger en dorst in ons innerlijke leven naar uw gemeenschap. Naar dat leven dat meer sterkt dan de uitgezochte spijzen. Heer, gij kent ons allen, bekeerden, onbekeerden. Wij vragen voor ons allen een zegen. O, vernieuw het hart dat u niet kent. Maar bouw op het hart ook dat u wel kent. Versterk het leven dat gij hebt gebracht. En wees de grote hoge priester, Heere Jezus, voor de zulken. O, dat ze het mogen zien. Ja, dat ge wel in de hemelen zijt doorgegaan. Maar dat uw volk hier op aarde gedenken zult, altijd en overal. Ga nu met ons als we deze plaats gaan verlaten. Breng ons in de middag hier met elkaar weer samen. Geef ons ook dan een goede uren. Vergeef wat wij misdeden. En wees ons een vervullend ontfermer. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 135 en daarvan het 12e vers. Ontvangt u de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.